Gemeente, in de Tweede Wereldoorlog was er een Amerikaanse soldaat die op de Filipijnen gevangen zat. Hij was erg moedeloos. Ik wou dat ik dood was, dacht hij. Want nooit zal ik mijn vaderland meer terugzien. Maar toen zag hij naast zich een mier lopen. En omdat de soldaat toch niets anders te doen had, bestudeerde hij dat beestje nauwkeurig. De mier probeerde over de muur heen te komen en zo uit zijn cel te gaan. Maar halverwege die muur viel het beest weer naar beneden. Jammer, dacht die soldaat. Hij gunde dat beestje wel de vrijheid. Maar dat kleine ding gaf de moed niet op. En weer tegen die muur op, maar weer viel de mier naar beneden. En voor de grap ging de soldaten stellen hoeveel keer die mier dat wel niet probeerde. Hij moest lang tellen. Pas bij de 77ste keer lukte het de mier om over de muur heen naar buiten te klimmen. En de soldaat dacht toen na over zijn eigen positie. O God, bad hij, als zo'n klein beestje de moed niet opgeeft, zal ik het ook niet doen. En ik geloof dat ik eenmaal weer als een vrij man rond zal lopen. En dat is ook gebeurd. En die soldaat heeft later nog vele malen dit verhaal doorverteld aan de mensen. In de brief aan de Hebreeën staat: je hebt volharding nodig om te krijgen wat je beloofd is. Het gaat er dus om in het leven om vol te houden. Het kan donker zijn, kan hopeloos zijn. God heeft beloofd dat je er doorheen zult komen. Hij heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dat moeten we altijd proberen vast te houden. Precies zoals een moeder de hand nog even vasthoudt van een kind dat straks geopereerd zal worden. Lieve kind van me, ik blijf aan je denken als je gaat slapen. Ik blijf bij je. Ik zal voor je bidden. Tot straks. Zo mogen wij ook onze kleine handen in Gods grote handen leggen. Hij heeft namelijk beloofd door zijn zoon dat hij terug zal komen. Tot straks, mijn kind. Wij weten dat het op deze wereld niet altijd gemakkelijk is. En het zal op deze wereld ook nooit vlekkeloos verlopen. En daar hoeven we ons ook niet over te verwonderen, want de Heer Jezus heeft zelf gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Daar mogen we aan denken. De Zoon van God is naar de wereld gekomen. We hebben het gevierd met kerst. Maar hij zal ook terugkomen. En dan zal blijken dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. Hij komt op zijn woord terug. Hij zal zijn kinderen eruit halen. Zoals we ook lezen in 1 Thessalonicenzen 4. Ze zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En dan breekt het geweld los. En hij zal al zijn vijanden verslaan. Wie in hem gelooft, komt als overwinnaar uit de strijd. Volhouden dus. Het wordt duidelijk in Openbaring 18. Het is een feit. Er komt een eind aan een wereld die niet God aanbidt, maar de antigod. We hebben hier te maken met een godloze wereldmaatschappij. En de leider heeft het touwtje strak in handen. De wereldleider lacht om de dienst aan God en Jezus Christus. En hij zit als God op de troon in Babylon. Met Babylon wordt de wereldcultuur bedoeld. We kennen het Babylon uit de Bijbel. Babylon had de touwtjes in handen in de toenmalige wereld. Had het voor het zeggen. En voerde Israël uit naar de hoofdstad. En zo wordt hier bedoeld de macht die het voor het zeggen zal hebben in het laatste der dagen. En misschien zitten we er wel middenin. Een macht die afrekent met God, met Christus en zijn woord. Maar dan lezen we dat er een krachtige engel neerdaalt uit de hemel. Die engelen die zijn altijd aanwezig bij de grote heilsfeiten. Toen de Heer Jezus Christus geboren werd, waren ze in grote getalen aanwezig en zongen Gods eer. Met de opstanding van Christus uit de doden komen we ook weer een engel tegen die zegt: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Bij de hemelvaart staat er een engel bij de discipelen die zegt: wat ziet gij omhoog? Deze Jezus die heen is gegaan zal alzo wederkomen. En bij de wederkomst van Christus zullen de engelen een hele grote rol spelen. Trouwens, gemeente, wees ervan overtuigd dat niet alleen Gods Heilige Geest er is en de Heer Jezus aan de rechterhand van God, maar dat ook de engelen erbij zijn. Dat ook de engelen voor ons strijden als we bij Christus horen. Er zijn twee legermachten op deze wereld. De legermacht van Christus en de legermacht van de vorst van de duisternis. De engelen die niet gevallen zijn, zijn vrijwillig bij God in dienst. En ze hebben Christus lief. Wat doet die engel die neerdaalt? Hij roept. Hij roept dat de grote stad Babylon, de wereldcultuur, gevallen is. Verwoest. Op één dag. En er staat zelfs in vers 16 in één uur. Wat is de reden daarvan? De stad wordt niet zomaar verwoest. God heeft die stad veroordeeld omdat ze door en door slecht geworden is. De inwoners van Babylon hielden zich met alles bezig behalve met God en zijn dienst. Sterker nog, wanneer je met God bezig hield en zijn woord, was dat levensgevaarlijk, zoals nu in Noord-Korea bijvoorbeeld. Levensgevaarlijk. Het kon je dood zijn. Daar sta je dan, Babylon. Machteloos. Daar gaan je inkomsten. Daar gaat je prachtige leven. Het is om te huilen. Er wordt ook veel gehuild in het hoofdstuk. Had men maar geluisterd. Er was gewaarschuwd. Maar de verleiding was te groot. En Babylon liet zich inpakken de verkeerde ding. Jonge mensen, maar ook ouderen, je leeft nu. Je leeft niet in het Babylon van de toekomst, maar misschien is dat Babylon al onder ons. Is het al aangebroken? Wij weten niet hoe laat het is op Gods klok. Jezus heeft wel gewaarschuwd, zal er nog geloof gevonden worden op de wereld. En het zal zijn als in de dagen van Noach, voor de zondvloed. Hoe ziet je leven eruit? Soms is dat leven net als een ballon. Prik je hem lek, is het feest over, heb je niets meer. Dan heb je lucht over, maar dat schiet niet op. Probeer daarom in je leven door te dringen tot de kern van de zaak. Bij welk leger ben je in dienst? Bij het leger van Christus of bij het leger van de vorst der duisternis, de Satan? Er zijn maar twee mogelijkheden, twee wegen. Voor wie kiezen wij? God heeft al voor ons gekozen toen wij gedoopt zijn. Voor zover we dat zijn. Hij heeft gezegd, ik wil je vader zijn. Ik wil je verlosser zijn. Ik wil je trooster zijn. Hij is de eerste. En hij staat aan de deur. En hij klopt. Willen wij wel bij hem horen? Wie zijn onze vrienden? Bij wie voelen wij ons thuis? Laten we ons vooral leiden door de buitenkant. De klemmer van deze wereld. De schittering van de sterren. Die ons voorgeschoteld worden. Als we ons daardoor laten leiden, zoals geschreven staat van Babylon, een gouden stad, het nieuwe Jeruzalem wordt als het ware nagebootst, dan kom je wel uiteindelijk aan de zijlijn te staan als je daarin opgaat. Dan sta je te kijken naar de puinhopen van wat eens je leven was. En daarom geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En je zult zijn hulp ervaren. Nee, het zal niet altijd over rozen gaan. En Jezus heeft gezegd, zie ik zend u als schapen in het midden van de wolven. Wees dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Maar het goede moed, ik ben erbij, tot straks. Je merkt het aan Babylon, die de wereld in haar macht heeft. Een macht die het gemunt heeft op Gods volk, dat leeft in de verdrukking. En als je daar nooit iets van merkt, op deze wereld, dan mag je wel jezelf onderzoeken. Als je nooit verdrukking merkt. Want ieder kind van God merkt de tegenstand van de Satan. Hij zal je bestrijden. En als je in je leven nooit bestreden wordt, dan vindt de duivel je dus helemaal niet belangrijk. Maar als je uit Babel gaat, uit Babylon vertrekt, ja, dan kom je tegenstand tegen. En toch, het is de enige weg. Gaat uit van haar, mijn volk, omdat u geen deel hebt aan haar zonde en niet van haar plagen zult ontvangen. Israël moest ook uit Babel vertrekken in de tijd van koning Kores. En degenen die liever in Babel bleven, die zouden ook met Babel vergaan. Als de grote oordeelsdag komt, en we zijn er niet uitgehaald, gemeente, de Heere Jezus tegemoet in de lucht, zullen we met Babel vergaan. En daarom komt het erop aan om vol te houden. te volharden dat Christus je heiland is. En God je vader. En de Geest je vertrooster. Dan zul je beloond worden. Nee, dat is geen beloning uit verdiensten, maar het is genadeloon. Wie de naam van de Heere aanroept, die zal zalig worden. Nou, Babylon, dat hier voorgesteld wordt als een hoer, die het houdt met Satan, ontvangt een vreselijk loon. De stad krijgt dubbel terug van de ellende die ze anderen, ook Gods kinderen, heeft aangedaan. De hoer Babylon, die God haat, noemt zichzelf een koningin. Ze zal zorgen dat er niets over komt. Ze heeft haar leven in eigen hand, denkt. En wij? Zijn wij anders? Wat gaat er om in ons hart? Is er oorlog tegen God? Of overgave? Zitten we als God op de troon? Of weten we ons afhankelijk van onze schepper? Zelfhandhaving. Eigendunk. Haat tegen Gods gemeente. Het staat hoog in het vaandel van Babylon. Als je het daarmee houdt, weet wel dat je dan met Babylon zult vergaan. Waar zul je dan zijn op de dag als Jezus terugkomt? Want de verwoesting komt op één dag. Dood en rouw en hongersnood. Babylon zal met vuur verbrand worden. De koningen en kooplieden zien die stad, die wereld, de macht in vlammen opgaan. Met ogen vol tranen. Alles stort in. De AEX en de Dow Jones en de Nasdaq op nul. Wolkenkrabbers storten naar beneden. Schepen in de havens zinken. De verlichting valt uit in de huizen en de etalages. De mensen komen letterlijk in de kou te zitten. Huizen, gebouwen, muziektenten branden tot de grond toe af. Het vermaak is over. Er wordt geen huwelijk meer gesloten, geen bruiloft meer gevierd. En het geld heeft geen waarde meer. Want er is niets meer te koop. In vers 13 staat dat er zelfs geen mensen meer te koop zijn. Een bedrijf kan vechten om goede mensen in huis te hebben. Een voetbalclub koopt met miljoenen zijn verdetten. Het zal niet meer mogelijk zijn. Het is over. De ondergang van de wereld komt op één dag sterker in één uur. En op die dag zal iedereen getroffen worden die het met Babylon heeft gehouden. God laat Johannes een dia zien. En de ziener op Patmos ziet mensen die in tranen uitbarsten. Teken hoe verschrikkelijk die dag zal zijn. Een dag van grote rouw. De bloeiende wereldhandel is in één klap voorbij. Maar wat staat er dan in vers 20? Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Eerder was er in de hemel, in een van de vorige hoofdstukken van Openbaring, ontzetting. Wee, wee, wee werd er geroepen. Geluiden die gemaakt worden in barensnood. Wee hen die de aarde bewonen, ontzetting. Dat er zulk geweld op de wereld losbarst. En hier blijdschap. Is dat niet tegenstrijdig? Nee, er wordt iets duidelijk, gemeente. Er wordt in de hemel iets duidelijk. Aan de glazen zee juichen de heiligen Gods met de engelen. Ze zijn gered. Maar ze weten dat dat uit genade is. Uw vonnis, uw oordeel, wordt aan Babel voltrokken. En daarmee wordt iets gezegd. Alle mensen hebben hetzelfde oordeel verdiend. Alle mensen hebben de ondergang verdiend, omdat ze God hebben verlaten. Maar door genade is het vonnis, de rechtvaardigmaking aan Christus en door Christus geschied. Het oordeel is op Christus gelegd. Uw vonnis, gemeente van Rotterdam-Zuid, dat is genade. Gered door het bloed en het kruis en het offer van Christus. Is dat geen geweldige troost die hier in het hoofdstuk ligt? Maar hoe kan er dan blijdschap zijn in de hemel als de wereld brandende vergaat? Dat komt omdat Gods kinderen aan de glazen zee los zijn gemaakt van de wereld. U moet eens denken aan Noach, die oude wereld. Die oude wereld ging er aan. De wateren stegen, de sluizen gingen open en ze kwamen om. En Noach moest de ark in met de zijnen. Hij heeft al die mensen die hij toegesproken heeft in die 120 jaar, zag hij zo omkomen. Zag hij vergaan. Zie je het voor je? Je handen omhoog. Mensen die zich aan de ark vastklamden, ze vergingen. En Noach werd losgemaakt ervan. En hij dankte God en offerde toen hij op de berg Ararat was aangekomen. Lot werd uit Sodom en Gomorra gehaald, dat opging in de vlammen, losgemaakt. Wee als je omkijkt. De vrouw van Lot keek om en werd een zoutpilaar, losgemaakt. Aan de glazen zee is Gods volk losgemaakt van de wereld die vergaat. Vreselijke gedachten, en toch. God zal alle tranen van je ogen afwissen. Je zult als een pc geformateerd zijn, maar wel tot Gods eer. Een nieuwe aarde, een nieuw begin, een nieuw geluid, een nieuwe hemel. Het wordt duidelijk in de hemel dat God rechtvaardig is en dat maakt blij. Omdat God zijn kinderen redt. Niet omdat je zo gelovig bent. Er staat zelfs dat je door het geloof van Christus, het geloof van Christus, die het volhield tot het einde toe, behouden wordt. Niet omdat je dus zo gereformeerd bent of zo evangelisch, of dat je zo links bent of zo rechts, of dat je zo oud bent of zo jong, omdat je overal voor bent of overal tegen. Maar omdat Christus Jezus het oordeel, uw vonnis, jouw vonnis gedragen heeft. En wie het volhoudt met hem. Wie vertrouwt op die machtige en doorboorde handen van Christus, die wordt behouden. Je bent rechtvaardig, gerechtvaardigd, geheiligd, apart gezet, vrijgesproken, omdat hij het volgehouden heeft tot de laatste snik op Golgotha, omdat hij de toren uw vonnis gedragen heeft. Daarom kom je niet in het oordeel, want er zal een scheiding zijn tussen de schapen en de bok op de jongste dag. Is dat geen geweldige troost? dat Gods kinderen, dat oordeel dat over Babylon komt, ontgaan zullen. Hij komt. Hij komt om de wereld te richten in gerechtigheid. Maar hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Gods gemeente uit Israël en de volken, ze zullen behouden zijn. En dan hoort er een engel een grote molensteen in de zee, vers 21. En daarmee onderstreept hij de definitieve ondergang van Babylon. Het is afgelopen. Sefini. Jezus zegt, het ware beter dat iemand met een molensteen om zijn nek verzonken ware in de diepte van de zee, dan wanneer hij een van deze kleine aanraakt. Babylon vindt de ondergang, omdat Babylon Gods kinderen niet heeft geacht. En God niet heeft geacht. En dan breekt er gejuich uit in de hemel. Hoofdstuk 19. De hemelingen zijn losgekomen van het aardse leven. Losgekomen van mensen die niet voor God gekozen hebben, maar voor zichzelf. De gemeente op aarde wordt nog steeds bedreigd. Want wij zitten in Babylon. Misschien Babylon met een kleine letter. Maar het gaat wel naar Babylon toe met een grote letter. Er zijn veel zichtbare vijanden, maar ook onzichtbare. Mensen bedreigen elkaar, mensen bedriegen elkaar. Er is veel eigendunk, egoïsme en afgunst. En aanvallen van de vorst der duisternis. Maar er is hoop in deze misère. Want wij horen in hoofdstuk 19, engelen en mensen de Heere prijzen. Babylon wordt verwoest, het wereldrijk van de antichrist. En wij zijn op weg naar die dag en dat uur dat Jezus koning over de hele wereld zal zijn. En als God in staat is om die machtige en goddeloze stad te overwinnen, en als een mier in staat is om over een grote muur te klimmen, dan mogen we getroost zijn dat God in staat is om ons te redden, zelfs al sterven we vandaag nog. Hij laat ons niet los. En hij laat ons niet in de steek. Iedereen die de Heere kent, wordt geroepen om nu al te zingen van zijn glorie, macht en majesteit. Straks zal elke pijn en elk verdriet voorbij zijn. En er klonk een stem van de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. Looft God. Looft zijn naam alom. Looft de Heere die eeuwig leeft. Looft verheugd de Heere der Heren. Amen. En dan gaan we ook zingen op Psalm.